Er heerst enige hilariteit, maar we gaan desondanks beginnen met deze meningsvormende sessie over de collegebrief Betaalbare woningbouw en het raadsvoorstel huisvestingsverordening 2022. We hebben digitaal ook nog aanwezig mevrouw Sloot, Stadspartij, mevrouw De Vries, VVD en de heer Ubbens van het CDA en uiteraard de fysiek aanwezigen hier die ik niet allemaal ga opnoemen. We hebben geen insprekers, dus we kunnen gewoon beginnen met de ronde. Meneer Bussoff, Partij van de Arbeid. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. En laat ik gelijk met de deur in huis vallen. De Partij van de Arbeid wil graag 2.500 betaalbare woningen extra toevoegen in Meerstad en de Suikerzijde. En dat moeten dan zowel sociale huurwoningen zijn, meer sociale huurwoningen zijn, als sociale koopwoningen. Als onderdeel van het totaal aantal nog te bouwen woningen in Meerstad en de Suikerzijde. En op de vraag of het technisch haalbaar is, jazeker. Voor het deel sociale huurwoningen hebben we woningbouwcorporaties die met financiële hulp van de gemeente dat deel aan extra sociale huurwoningen voor hun rekening kunnen nemen. Voor het deel sociale koopwoningen is de invoering van erfpacht, de toepassing van een doelgroepenverordening en de oprichting van een publiek woonbedrijf nodig. En dan de financiën, voorzitter. Kosten ongeveer 101,5 miljoen euro. Dekking, jazeker. Namelijk de meeropbrengsten aan OZB als gevolg van de toename van de woningvoorraad en de mogelijke doorberekening van de WOZ-waardestijging. Ook de extra inkomsten uit de erfpachtkanon voor het deel sociale koop kunnen dienen als dekkingsbron.
Mevrouw De Vries heeft een vraag voor u.
Ja, dank u wel. Ik las vandaag dat PvdA een plan heeft gemaakt en ik was nog even benieuwd waar dan die 2.500 vandaan komen. Want extra ten opzichte van wat is dat dan? Want de bestemmingsplannen moeten natuurlijk nog worden vastgesteld en het bestemmingsplan van Meerstad, daar zijn we eigenlijk ook al best wel laat mee. Die hadden we eigenlijk een paar jaar geleden ook al moeten vaststellen. Daar hadden natuurlijk ook al heel veel sociale woningen in opgenomen kunnen worden. Dat had de PvdA natuurlijk ook kunnen doen de afgelopen jaar. Dus waar komt die 2.500 vandaan?
Voorzitter, het 2.500 woningen, dat is een totaal, zeg maar, dat moet toegevoegd worden aan het totaal van de woningen dat al in de planning staat. Dus het gaat niet om extra woningen, het gaat om het extra toevoegen van betaalbare woningen. En dat bedrag van 2.500, daar komen we mee omdat dat de percentages van de sociale huur en sociale koop richting de 40% in deze gebieden duwt. En anderzijds is dat ook waarvoor ik financiële dekking heb gevonden. En over die financiële dekking had ik het net. Want naast de inkomsten van de erfpachtkanon kunnen we eventueel ook rekenen op meer rijksgelden voor betaalbare woningbouw. Zoals we die ook de afgelopen jaren hebben gehad. En tot slot en als sluitstuk zouden we eventueel de positieve eindwaarde van de Grex-Meerstad ongeveer 20 miljoen kunnen inzetten als dat nodig blijkt te zijn. En voorzitter, een voorstel van zo'n 100 miljoen. De invoering van erfpacht. En de oprichting van een publiek woonbedrijf. Dat klinkt wellicht verstrekkend. En ja, dat is het ook. Maar het is tegelijkertijd ook nodig. Want denk eens aan al die mensen die nu nog zitten te wachten met smart op bijvoorbeeld een sociale huurwoning. Of de mensen die misschien vastzitten in een sociale huurwoning. Of misschien niet eens in aanmerking komen voor een sociale huurwoning of huursubsidie. Omdat ze net te veel verdienen. Maar ook absoluut niet in staat zijn om te kopen of huren in de huidige markt. Voor die mensen, voor bijvoorbeeld de zorgwerker. Of voor bijvoorbeeld die twee ouders die graag net hun eerste huis willen kopen voor hun eerste kindje. Die mensen kunnen echt geholpen worden met het voorstel van sociale koopwoningen. Kortom, daarom doet de PvdA dus dit voorstel voor het toevoegen van 2.500 betaalbare woningen extra in Meerstad en de Suikerzijde. En voor het deel sociale huurwoningen, dat is op zich niet nieuw. Daarvoor hebben we al woningbouwcorporaties en is alleen de politieke vraag welke partijen zijn naast de PvdA bereid om daarbij ook financiële middelen daarvoor uit te trekken. En dan het voorstel rondom de sociale koop. Dat is in zekere zin wel nieuw in de gemeente Groningen. En in april heb ik daarvoor over van vorig jaar voor het eerst vragen gesteld. We hebben de collegebrieven over ontvangen. En we hebben in december een motie aangenomen die leidde tot de discussienota die we vandaag hebben. Dus het is ook een logische vervolgstap om nu over te gaan tot de realisatie van die sociale koopwoningen.
Meneer Ubbens heeft een vraag voor u.
Ja, dank voorzitter. Ja, ik zit even te broeden op wat de heer Brunsel net zei. Ja, hartstikke goed. 2.500 extra woningen. De dekking, want hij praat er heel snel, de dekking komt uit erfpachtkanonopbrengst. Maar ja, dat compenseert eigenlijk verminderde grondopbrengst, want je verkoopt die grond niet. Dus daar kan je de dekking misschien niet echt uit vinden, denk ik. Maar goed, en de extra OZB die woningen dan weer op gaan leveren. En de hogere WOZ-waardes van die woningen, begrijp ik dat goed? Dan kan je dus eigenlijk onbeperkt doorgaan, want die woningen die betalen zichzelf dan continu. Elke woning kan je betalen uit de hogere OZB-opbrengst. Begrijp ik niet helemaal. Kom, leg het nog eens uit.
Nee. Ja, voorzitter. Nog één keer. Nee, omdat de woningvoorraad in Groningen stijgt. Hè, omdat we gewoon meer woningen elk jaar bijbouwen. Zullen ook hè, per huis wordt er OZB betaald. Dus als er extra woningen komen in Groningen, stijgen ook de OZB-opbrengsten. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien. Dat de opbrengsten voor de gemeente aan OZB stijgen. Dat komt dus door een toename van de woningvoorraad. Daarnaast zou
je
daarnaast zou je ervoor kunnen kiezen om de WOZ-waarde de stijging van de WOZ-waarde ook door te berekenen. En ook dat zou eventueel extra inkomsten aan OZB op kunnen leveren. En
je kan ervoor kiezen om dat.
Nog even,
meneer,
je zou ervoor kunnen kiezen om namelijk die OZB, wat nu het geval is, toe te voegen aan de algemene middelen. Dat gebeurt nu. En ik zeg, laten we dat juist gebruiken voor dit voorstel om meer betaalbare woningen te bouwen.
Meneer Bushoff is een beetje aan zijn tijd.
Oké, nou ja, dat is voor debat blijkbaar, maar oké.
Nou, één korte vraag sta ik nog wel toe.
Maar... Ja, nou ja, ik denk dan wel, voorzitter, dat geld wat je normaal echt aan opbrengst hebt voor nieuwe huizen, dat zit natuurlijk ook kosten tegenover. Je breidt de stad uit, je bouwt er nieuwe extra dingen bij. Daar zit ook kosten aan, waarvan u nu net doet alsof dat volledig in de woningbouw gestopt kan worden. Ja, dan creëer je wel het ene gat met het andere. Zo makkelijk is het denk ik niet, maar goed.
Meneer Bushoff.
Ja, ik hoorde al in mijn linkeroor dat ik richting een afronding moet. Dus dat zal ik ook doen, voorzitter. Voorzitter, het voorstel is niet dat het totale aantal extra opbrengst aan OZB wordt gebruikt voor dit voorstel. Maar wel ten dele. Dus dat nog even tegen de heer Ubbens. Daarnaast heb ik dus dekkingsbronnen voor de aangedragen, namelijk die erfpachtkanon. Als ook meer opbrengsten uit bijvoorbeeld Rijksgelden. En eventueel die positieve eindwaarde van de Greksmeerstad. En dat alles omdat het nodig is om meer betaalbare woningen toe te voegen in de gemeente Groningen. En dat kan met dit voorstel. En de politieke vraag is dus, welke partijen sluiten zich bij de PvdA aan om over te gaan tot herinvoering van erfpacht, de oprichting van een publiek woningbouwbedrijf en het uittrekken van ongeveer 100 miljoen euro voor meer betaalbare woningen. Dank u wel.
Dit is een uitdaging en mevrouw Gerske de Vries heeft er toch nog één kleine korte vraag over. Mevrouw de Vries.
Ik dacht dat ik mijn hand alweer naar beneden had gedaan, want mijn vraag was hetzelfde als de laatste vraag van meneer Ubbens over de OZB, maar die is niet beantwoord, maar dat is ook een antwoord.
Helder. Dan voor woordvoering. Meneer Dijk, SP.
Dank u wel, voorzitter. Erfpacht, doelgroepenverordening, een publiek woonbedrijf. Ik heb het al gezegd tegen Dagblad van het Noorden, meneer Bushoff. Het klinkt mij als muziek in de oren. En als de verkiezingen aankomen en dit soort plannen komen van de Partij van de Arbeid, het maakt me niet uit of de verkiezingen aankomen of niet. Fantastisch, laten we dit gaan doen. Sterker nog, als u, ik neem aan, met een heel concreet voorstel gaat komen, ik kijk heel graag mee en laten we gaan kijken of we het nog verder kunnen oprekken naar 3000 woningen bijvoorbeeld. Misschien heb ik nog wel meer ideeën of heeft de SP nog wel meer ideeën om dat voor elkaar te krijgen. Want voorzitter, het is broodnodig. Deze discussienota was in eerste instantie voor de SP-fractie niet per se nodig, wel heel kort voor de verkiezingen. Volgens mij is het verhaal van de SP ontzettend duidelijk als het gaat om woningbouw. Nogmaals, het klonk me als muziek in de oren wat ik van de heer Bushoff heb gehoord. Het is mede mogelijk gemaakt doordat we inderdaad weer een erfpachtconstructie kunnen gaan invoeren, een doelgroepenverordening weer kunnen gaan invoeren en een publiek woonbedrijf pleit de SP ook al jarenlang voor. Voorzitter, dan gaat deze discussienota over betaalbare woningen. En huurwoningen ook. En dan wil de SP-fractie eigenlijk toch ook wel van andere partijen de komende tijd gaan horen of zij dezelfde ervaringen hebben als wij. Want u weet van mijn partij dat we in heel veel volksbuurten, volkswijken, straten met name sociale huurwoningen, zelfs daar waar ratten in zitten, dat we met bewoners actief zijn. En wat wij tegenkomen is dat er op verschillende plekken in de stad helaas nog steeds een concentratie is van kwetsbare groepen. En dat is niet omdat mensen per se dicht bij elkaar willen wonen met eenzelfde land van herkomst. Maar dat komt voornamelijk omdat de goedkoopste huurwoningen het eerste beschikbaar worden gesteld aan mensen die urgentie hebben. En wat gebeurt er dan in de volksbuurten waar mensen van andere, met name van de overheid, of van andere bewoners in onze gemeente, minder solidariteit ervaren en meer in de problemen zitten, dat daar ook nog een concentratie komt van kwetsbare groepen. Als je een giftige mix wil die leidt tot extreemrechtse partijen, dan is dit er. En daarom wil de SP-fractie heel graag dat er ook bijvoorbeeld in deze verordening die ik heb gezien, dat daarin wordt opgenomen concrete plannen om te komen tot een actief spreidingsbeleid van kwetsbare groepen. En dan specifiek en met name kwetsbare groepen waar het gaat om statushouders, omdat wij zien dat anders mensen in de handen worden gedreven van rattenvangers op extreem rechts. En dat willen wij graag voorkomen. Ik ben benieuwd hoe de wethouder hierop reageert. Hij heeft er vaker op positief op gereageerd, ook op deze zorgen van de SP-fractie. Als hij onze zorgen kan wegnemen met hele concrete punten, dan zou het ons in ieder geval het besparen om moties en voorstellen in te dienen. Dank u wel.
De heer Ram heeft een vraag voor u.
Nou ja, meer een vraag even aan de voorzitter. Vindt u dit soort taalgebruik toelaatbaar in zo'n democratisch gremium?
Dus ik heb in de woorden van de heer Dijk weinig aangetroffen wat ik ingewikkeld vind, eerlijk gezegd. Ik bedoel, ik ben erg benieuwd hoe u dat denkt te motiveren.
Nou ja, als iemand begint over rattenvanger, dat soort zaken, vindt u dat een goed idee?
Dat is een kwalificatie. En meneer Dijk mag er ook even op reageren.
Ik wilde wel op reageren. Naast mijn partij vanaf de jaren 80 die dit probleem aankaart, doet uw partij dit volgens mij ook. Om u gerust te stellen, ik had het over de daadwerkelijke rattenvangers en dan heb ik het over het Forum voor Democratie.
Nou, dat is dan ook weer opgehelderd. U was klaar met de woordvoering, meneer Dijk. Dank u wel. Meneer Rustenbiel, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nadat onze raad al jaren beklaagt over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, ligt er nu dan een korte discussienotitie voor, dat is goed. Maar er is nog steeds geen begin van een echt plan, zoals wij 2 jaar geleden vroegen met de motie 50% voor het middensegment. En als we kijken naar de opgeleverde nieuwbouwhuur, dan zien we dat er maar 5% nieuwbouw gerealiseerd is in het middensegment. En dat is een percentage wat gewoon bijzonder teleurstellend is en wat eigenlijk overal in Nederland beter wordt gedaan. We hebben het vaak over de agent, de leraar en de verpleegkundige, maar die moeten ook in onze gemeente moeten die een plek hebben. Op dit moment worden die met de nieuwbouw niet bediend. Het is heel goed dat de PvdA nu met een concreet plan de vlucht naar voren neemt. Maar ik had ook graag van de PvdA gezien dat het de afgelopen paar jaar iets kritischer was geweest op de cijfers en de productieaantallen die het college al dan niet aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Want dit probleem wordt door de D66-fractie in elk geval al een tijdje aangekaart.
Eerst de heer Dijk, dan de heer Hekkema en dan de heer Bussoff. Meneer Dijk.
Ja, voorzitter, wat mij nou zo verbaast is dat D66 en de heer Rustenbiel eigenlijk al het altijd heeft over middenhuur. En middenhuur is volgens mij gewoon ongelooflijk dure huur. Vooral voor een verpleegkundige, vooral voor een docent, vooral voor een politieagent waar u het over heeft. Want dat zijn precies de mensen die wij in die buurt en wijken tegenkomen, die €740 aan sociale huurwoningen betalen. En die dat ongeveer ondertussen niet meer kunnen betalen. Dus waar heeft u het over? Als u het over middenhuur heeft. Hoe haalt u het in uw hoofd om die term te gebruiken? Het is gewoon ongelooflijk dure huur.
Meneer Rustenbiel.
Ik ben eens met de heer Dijk dat middenhuren bijna niet meer bestaat. En ik denk dat de definitie die het college hanteert, ja, boven €1000 kun je het geen middenhuren meer noemen. Dus ik denk dat dat een goed uitgangspunt is. Verder, voorzitter, ziet mijn fractie...
Maar u had ook nog 2 andere interrupties volgens mij. De heer Hekkema.
Nee, voorzitter, dank ik. Mijn gedachten die werden net door Jimmy Dijk verwoord, dus dat is goed.
En de heer Bussoff legt zich daar ook bij neer? Of?
Nee, voorzitter, ik had nog een andere vraag. In de eerste plaats bijzonder... Als aan de ene kant D66 zegt, ja, middenhuur bestaat eigenlijk bijna niet meer. En anderzijds pleit voor meer middenhuur. Dat vind ik dan heel vreemd. Ben ik wel benieuwd hoe dat zit. Dat is 1. En ten tweede hoor ik eigenlijk in de woorden van D66 dan, dat ze eigenlijk wel zich kunnen vinden in het voorstel van de Partij van de Arbeid. Om bijvoorbeeld over te gaan tot het realiseren van sociale koopwoning. Omdat dat nou bij uitstek ervoor zorgt dat de doelgroepen waar u het over heeft aan een betaalbare woning kunnen komen. Dus mijn vraag is ook heel concreet. Gaat u mee in het voorstel van de Partij van de Arbeid voor sociale koopwoningen en meer sociale huurwoningen?
De heer Rustenbiel.
Ja, we hebben uw motie ook gesteund voor sociale koopwoningen. Verder tovert u hier mondeling een rekensom tovert u tevoorschijn die ik echt graag even op papier willen zien. Omdat die ook allemaal neveneffecten heeft. Collega's hebben er al wat over gevraagd. Maar interessant voorstel. En ik ben ook blij dat u het doet. Hè, want ik had graag van het college gewoon veel meer van dit soort ideeën gezien. Want de gemeenteraad die vraagt dus echt om aandacht voor dit segment. En wij vinden dat onvoldoende is geweest. En wij vinden ook dat de focus heel erg gaat over het reguleren van de markt. terwijl we het ook zouden moeten hebben over het vergroten van de markt. In de HELT heeft de gemeente dan discussie met ontwikkelaars, bij Suikerzijde met natuurorganisaties, terwijl als wij met die ontwikkelaars in de natuurorganisaties praten, dan zijn dat hele redelijke partijen die graag aan de slag willen. Dus ja, ik zou ook graag van uw fractie en van het college willen om daar dan toch even ook zelf in de spiegel te kijken.
Meneer Bushoff. En daarna meneer Dijk. En dan
wordt mij gevraagd om in de spiegel te kijken op de woonbeleid van de afgelopen jaren. En voorzitter, als ik dat doe, dan denk ik dat er altijd nog een stapje extra gezet kan worden. Vandaar ook het voorstel dat ik vandaag doe. Maar ik zie ook dat er meer woningen dan ooit het afgelopen jaar zijn gebouwd. Ik zie ook dat we in Groningen voorop lopen in het beteugelen van de woningmarkt, wat wel degelijk hard nodig is om wonen betaalbaar te maken voor iedereen. Met het invoeren van een opkoopbescherming, met een verhuurdersvergunning, met een pandbrigade. Allemaal maatregelen die waarin Groningen voorop loopt in het beteugelen van de markt, wat dus echt bijdraagt aan het betaalbaar maken van woningen. Naast dat we dus ook meer dan 2000 nieuwe woningen hebben bijgebouwd afgelopen jaar.
Maar dat is een statement. En ik weet dat roept natuurlijk weer een reactie op, dat begrijp ik wel. Maar meneer Dijk ook nog even, die had ook wel een vraag.
Ja, laat ik het in een vraag vervatten. Ik kan de Partij van de Arbeid inderdaad verwijten dat ze het niet snel genoeg hebben gedaan. Dat kan ik zeker. Maar dan kom ik ook wel een beetje bij u uit. Want ik heb u eigenlijk de afgelopen jaren alleen maar horen mopperen over dat het college niet goed contact heeft met ontwikkelaars en dat het niet snel genoeg gaat. Maar ik heb er eigenlijk amper concrete voorstellen horen doen. Als D66 hoe we nou echt voor zorgen dat we meer woningen krijgen. Want je kunt wel een motie indienen dat u 50% middenhuur wil. Maar daarvoor zijn ze er nog niet. Dus wat is uw concrete voorstel?
Nou, we hadden dus een voorstel van het college verwacht. Op dit moment is een motie al 2 jaar wordt die al genegeerd door het college. En de woningaantallen die zeggen niet alles. Hè. Er zitten vooral ook heel veel studio's in. Daar hebben we op een gegeven moment ook echt wel genoeg van. Dus we moeten echt iets genuanceerder kijken naar die cijfers die opgeleverd worden.
En wat is uw concrete voorstel?
Wij zouden graag zien dat bijvoorbeeld het college kan ook via anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars gaan kijken of er meer stuur kan worden gezet op middenhuur. Maar het voorstel is dus nooit gekomen en dat is ons probleem ermee. En verder, alle partijen die voorstellen doen, hartstikke welkom. We hebben ook met elkaar samen te werken om dit probleem op te lossen. Ik wil nog even ingaan op een aantal ideeën die zijn geopperd. Ja, we zijn blij dat de opkoopbescherming er komt. Maak ons wel zorgen over het plafondbedrag van €305.000. We kunnen ons best voorstellen dat in de praktijk die beleggers dan zeg maar de beweging maken naar een hoger segment toe of juist naar andere gemeenten. Dan erfpacht. Ja, dat heeft grote financiële effecten natuurlijk. Het kan de prijs opdrijven en omdat het op de balans blijft staan, doet het ook wat voor de liquiditeit van onze gemeente. Dus dat is een zorgelijk effect wat echt goed in kaart moet worden gebracht voordat wij zeggen of het een goed idee is of niet. Maar wij vinden sowieso dat de keuzevrijheid altijd bij de koper moet liggen of je die woning wel of niet eventueel met erfpacht zou willen kopen. Maar dit heeft echt even nadere uitwerking nodig. En verder denk ik dat het goed is dat de volgende coalitie gewoon echt hele heldere taken en afspraken maakt met het college om te zorgen dat dit probleem wordt opgelost. En ik ben blij dat alle partijen dat hier zien.
Dank u wel, meneer Rustenbiel. Wie volgt? Mevrouw Volkers, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. GroenLinks wil eigenlijk alle mogelijke middelen natuurlijk wel inzetten om de wooncrisis te verzachten. Maar de tragiek is eigenlijk dat de maatregelen, er werd hier net gesproken over het vergroten van de markt. Dus dingen die eigenlijk de starters meer biedingsruimte geven, et cetera. Geen overlastbelasting, studieschuld niet meetellen, de jubelton. Eigenlijk alles wat we de afgelopen jaren gezien hebben. Dat onder de streep alleen maar voor zorgt dat er dus nog meer wordt geboden op woningen en dat prijzen nog harder stijgen. En dan zien we dat de huidige klasse van woningbezitters daar eigenlijk het meeste van profiteert. En zo wordt woningbezit echt iets erfelijks en groeit alleen maar de kloof tussen huurders en kopers. Dus wij denken echt dat inderdaad dat erfpacht hier een hele interessant middel voor zou zijn. Want dat is nou juist van oudsher echt een correctie op dit effect.
Mevrouw de Vries heeft daar een vraag over.
Ja, dank u wel. Ik dacht eigenlijk dat GroenLinks en de VVD een beetje dezelfde kant op gingen. Want volgens mij is het idee, juist ook bij erfpacht, dat doordat de grondprijs eigenlijk een beetje kunstmatig verlaagd wordt, want die wordt eraf gehaald, dat juist de prijs voor de woning toch op kan drijven. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde effect wat je dan krijgt als bij overdrachtsbelasting, namelijk dat de woningen juist weer veel duurder worden.
Mevrouw Volkert.
Nou ja, daar kom ik inderdaad op. Dat je ziet dat de grondprijs die stijgt, maar dat komt niet omdat iemand daar nou fantastisch aan het ondernemen is. Dat gebeurt eigenlijk vanzelf. Het hele idee van je doet een soort vermogensopbouw in je woning. Ja, grond is nou eenmaal eindigend. Dus de stad groeit, de stad bruist. Dus zo'n woning wordt meer waard en daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. En dat onrechtvaardige, die kloof, haal je er eigenlijk uit door die toegenomen waarde van die grond, dat eigenlijk weer te kunnen investeren gewoon in de samenleving. Dat wij als samenleving, als Groningen, dat wij die grond niet verkopen. Dat we zeggen, nee, die grond die blijft gewoon van Groningen en dus ook van alle Groningers. En daarom zou ik dus ook aan het college willen vragen van, hey, als jullie die erfpacht gaat dat absoluut uitwerken. Maar dan niet allerlei constructies dat je dat na 10 jaar dan toch weer gaat verkopen. Maar hou dat gewoon. Want op die manier kun je ook allerlei negatieve effecten rondom speculeren, rondom die 10 jaar. En zo verwachten wij mogelijk tegengaan. Dus wij willen graag een rechtvaardig erfpachtsysteem.
Ik heb nog wel een vervolgvraag.
Dat de waardestijging bij de gemeente blijft.
U had als eerste een interruptie, mevrouw De Vries. U mag nog even reageren. En daarna heb ik meneer Rustenbiel, meneer Bushoff en meneer Ram nog in de rij staan. Mevrouw De Vries.
Ja, dank u wel. Ik had 1 vraag, dat zijn er inmiddels 2 alweer door het lange verhaal van mevrouw Volkert. De eerste is toch nog op het moment dat je de grondprijs uit de woning haalt. Dus je haalt alleen de prijs voor de woning over en mensen gaan daar wonen. Denkt mevrouw Volkert van GroenLinks dan dat de prijs van die woning niet meer stijgt omdat de grondprijs niet meer stijgt? Want uiteindelijk is er toch nog steeds een enorme vraag naar woningen. Dus werkt het juist prijsopdrijvend omdat mensen dan meer geld hebben om de woning te kunnen kopen, omdat de grondprijs eruit zit. Dat is de eerste vraag. En de tweede is over het stukje om dan niet de grond te gaan verkopen aan eigenaren van de woning daarboven, op het moment dat zij dat zouden kunnen betalen. Want wat de gemeente dan doet, is gewoon geld verdienen over de rug van mensen die eerder niet het volledige bedrag konden betalen. Dus wij doen eerst heel vriendelijk van, wij helpen u wel. En vervolgens mogen die mensen de woning niet kopen en willen wij er geld aan verdienen. Ik vind het een hele perverse manier van vanuit de woningmarkt kijken. Nee, hoe kijkt mevrouw Volkerts daarnaar?
Mevrouw Volkerts.
Ja, nogmaals, daar begon ik mijn woordvoering mee. Je moet heel goed opletten dat dingen die jij als overheid doet om kopen beschikbaar te maken voor een grotere groep mensen, dat niet de prijs opdrijft. Ben ik het helemaal met u eens. Maar je moet ook voorkomen dat investeringen die je als samenleving in jouw stad doet, dat je die niet in de zakken van alleen maar woningbezitters terechtkomen, terwijl huurders achterblijven. Want dat is namelijk het bruggetje naar het tweede deel van mijn woordvoering. Ik kan me heel goed aansluiten bij de SP.
Dat kan, maar ja. En die ruimte geef ik u ook hoor. Maar meneer Rustenbiel en de heer Bushoff die hadden ook nog even een kleine korte vraag. En meneer Ram ook. Dus meneer Rustenbiel, maar dan gaan we het ook, dan daarna wil ik ook echt dat mevrouw Volkerts haar betoog kan vervolgen. Meneer Rustenbiel.
Ja, even over Meerstad en Suikerzijde. Als je grond van de gemeente verkoopt aan een privépersoon, dan komt die inkomsten gewoon bij de gemeente terecht, waar wij maatschappelijke doelen mee kunnen bedienen. Dus ik snap niet zo goed waar uw tegenstelling vandaan komt.
Nou ja,
mevrouw Volkerts?
Je casht zeg maar 1 keer. In plaats van dat je op het moment dat die grondprijs blijft stijgen, alle winst daarna is van degene die op dat moment die grond heeft gekocht. In plaats van dat voor de hele samenleving blijft. Dat is een beetje het hele idee van erfpacht.
Meneer Bushoff.
Ja, voorzitter. Ik was eigenlijk benieuwd. Ik kon mij best wel ver. Ik kon heel goed meekomen in het verhaal van GroenLinks. En ik kan mij ook wel voorstellen de opmerkingen die gemaakt zijn over erfpacht en de lengte daarvan. Dus mijn voorstel dat ik doe, daarin staat nu mogelijkerwijs dat je na 10 jaar de optie om dan de grond en een deel van de stenen van het huis te kopen. Maar daar kunnen we natuurlijk over spreken. En kunnen we ook het college vragen of die 10 jaar wel geschikt is of dat langer is. En stel dat dat langer is, is GroenLinks dan ook voor dat voorstel van die sociale koopwoningen en die extra sociale huurwoningen in Meerstad en de Suikerzijde?
Mevrouw Volkerts.
Ja, ik neig nu dus, zou ik zeggen, naar een soort eeuwigdurende erfpacht. Maar we vragen aan het college, zoek dit uit, kom met verschillende opties. Kijk ook naar een eeuwigdurende optie of naar, ik sta open voor een goed plan waar dat 10 of 20 of wat dan ook aantal jaar is. Maar daar zal ik op dat moment kritisch naar kijken.
Maar dat plan, zeg maar, van een publiek woningbouwbedrijf, een erfpacht, een doelgroepvordering, hè, dus sociale koopwoningen en sociale huurwoningen voor ongeveer die 100 miljoen, zou u daarvoor zijn?
Ja, ik heb nog maar één zin van mijn oorspronkelijke woordvoering uitgesproken, maar ja, absoluut.
Nou, dat is een helder antwoord, meneer Ram.
Ja, de vraag die ik nog aan GroenLinks heb is, is GroenLinks dan niet bang dat er een prijsopdrijvend effect optreedt, ook met die erfpacht? Want je hebt gewoon 100 mensen voor een rijtjeshuis en 100 mensen voor een rijtjeshuis met erfpacht. Dus die vraag die is zo ontiegelijk groot, blijft die prijsopdrijvend effect niet gewoon aanwezig?
Ja, deze vraag heb ik ondertussen 3 keer beantwoord, dus ik ga denk ik gewoon even verder. Want wat wij het allerbelangrijkste vinden, is dat het aantal sociale huurwoningen gewoon stijgt. Want we zien dat de mensen die zijn nu aangewezen op veel te dure huurwoningen, wat dan soms zelfs nog middenhuur heet inderdaad. Dat zijn niet alleen maar die politieagenten en die verplegers. Dat zijn ook gewoon mensen die wel in aanmerking komen voor sociale huur, maar er nu gewoon niet tussenkomen. Dus wij willen absoluut naar die 40% sociale huur. Maar daar heb ik wel nog een heel belangrijke aantekening bij. Ik vind het heel belangrijk dat wij dat doel niet gaan bewerkstelligen door nu te gaan beknibbelen op kwaliteit. Want dat is wel een geluid wat ik hier en daar hoor. En dat lijkt in de huidige financieringssystematiek misschien ook wel heel erg aantrekkelijk. Maar dan gaan wij hier echt de schimmelwoningen van de toekomst bouwen. Dat is echt een gevalletje. Hardlopers zijn doodlopers. GroenLinks wil hier geen wegwerpwijken gaan bouwen. We weten dat mensen gelukkiger, gezonder zijn als zij in een groene omgeving wonen. We weten dat alle woningen die wij nu gaan opleveren, die nog niet energie-neutraal zijn, dat die later voor heel veel geld wel energie-neutraal gemaakt moeten worden. Het lijkt ons heel zonde dat wij nu wijken gaan bouwen die niet klaar zijn voor de 21ste, misschien zelfs de 22ste eeuw. Dat we over enkele tientallen jaren daar weer dure wijkvernieuwing tegenaan zouden moeten gooien. Dus ja, zorg voor meer sociale huur. Maar zorg ook echt dat de kwaliteit voorop blijft staan.
Hebt u nog een laatste punt?
Ja, ik heb heel veel in mijn interrupties gedaan. Ik heb nog een hele concrete vraag over de positie van meer de roerende goederen, namelijk de woonboten. Die is niet meegenomen, ook in de opkrompbescherming. Terwijl dat ook een iets is waar we zien dat daar bootjesmelkers bezig zijn. Dus eigenlijk gewoon de vraag, waarom is daarvoor gekozen om die mee te nemen? Is daar eventueel nog wat mogelijk?
Dank u wel. Wie mag ik nu het woord geven? Ja, natuurlijk, mevrouw Moorlach. U had uw hand daarna straks ook al omhoog. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de gemeente is druk bezig om meer sturing te krijgen op de woningmarkt. En zo wordt, als het goed is, nu de opkoopbescherming zo breed mogelijk ingevoerd. Is de doelgroepenverordening in 2020 vastgesteld. En er komt voorstel voor het verbreden van de huisvestingverordening. Allemaal goede zaken wat de ChristenUnie betreft. Hopelijk komt er ook schot in de zaak voor wat betreft de hervorming van de huurmarkt, zodat verhoging van huren en die van lonen weer wat meer gelijk op zullen lopen en mensen niet een absurd bedrag van hun maandloon kwijt zijn aan de woonlasten. Veel goede stappen, maar helaas zijn we er nog lang niet. Het is nog altijd een gekke werk op de woningmarkt en daar kan ik als starter helaas ook over meepraten. Het college vraagt ons om een reactie te geven op een aantal voorstellen. Allereerst het onderdeel erfpacht. We denken dat het goed is dat het college dit nader gaat onderzoeken. Het zou inderdaad kunnen helpen om woningen betaalbaarder te krijgen, maar de vragen die hierbij al over zijn gesteld, die stellen wij onszelf ook. Gaat de markt er dan niet alsnog voor zorgen dat de woningprijzen nog meer zullen stijgen? En hoe kan je dit voorkomen? En ook zien we graag dat het voorstel dat het college al geeft wordt uitgewerkt, namelijk dat de koper van de woning op termijn de grond ook over kan nemen.
Dus die dingen. Bussoff heeft een vraag voor u.
Ja, voorzitter. Stel dat je erfpacht toepast in combinatie met een doelgroepenverordening en dus dat publieke woonbedrijf voor die sociale koopwoningen, dan zou je kunnen voorkomen dat het een prijsopdrijvend effect heeft. Zou u daar voorstander van zijn?
Mevrouw Moorlach.
Ja, zoals ik al zei, voorzitter, we zien dat heel graag uitgewerkt. En dan zien we dat. Goed, dat dus. Ja, verder zijn we ook voor de woonplicht en lijkt het ons goed als er wordt onderzocht of dit verlengd moet worden na 5 jaar gezien de ontwikkelingen binnen de andere instrumenten. En zoals u weet zijn we echt ontzettend voorstander van gemengde en gezamenlijke wooninitiatieven. We denken dat hier erg mogelijkheden liggen om mensen betaalbaar te laten wonen en tegelijkertijd ook een impuls te geven aan de leefbaarheid van wijken, doordat dit soort initiatieven zorgen voor sociale cohesie en onderlinge verbinding. We blijven daar bij het college ook uitdagen hier creatief en gedurfd in te denken.
De heer Dijk heeft een vraag.
Ja, voorzitter, van die gemengde woonvormen. Kunt u een voorbeeld noemen wat een soort van ideaal voor is?
Ja, zeker. Jongeren en ouderen die samenwonen, die elkaar helpen, die naar elkaar omzien. Dat soort zaken.
Ik bedoelde concreet een plek, een plaats waarvan u vindt dat is een goed voorbeeld wat we meer zouden willen in een stad. Want ik hoor dit vaker, maar ik vind het best lastig om daar echt een beeld van te vormen. Ik zou het ook graag willen, maar...
Ja, hier in de stad een mooi voorbeeld is inderdaad de Ebbingenhof, als ik dat goed zeg. Of nee, niet hof, maar op het Ebbingenkwartier. En daar is een aantal mensen dat samenwoont, omdat ze op hogere leeftijd zijn. En zij kijken naar elkaar om, zij helpen elkaar. En in andere steden zijn ook echt wel voorbeelden van jongeren die samenwonen, ook eventueel met ouderen. En die daarbij veel sociaal contact hebben met elkaar. En daarbij ook betaalbaar kunnen wonen en eenzaamheid tegen kunnen gaan.
Ja. Ik begrijp dat u elkaars ideaal deelt, dus ja. Vervolgt uw betoog.
Ik word altijd heel enthousiast van de voorzitter. Even kijken. De toevoeging van meer sociale huur, middenhuur en sociale koop, ja, dat is wat ons betreft van groot belang. De discussie wat dan betaalbaar huren of kopen is, dit komt daarbij om de hoek kijken. Nou, wij zijn in ieder geval ook van mening dat middenhuur echt maximaal rond de 1000 euro zou moeten liggen. Euro. En even kijken, volgens mij was dat het dan verder. Ja.
Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw de Vries, VVD.
Dank u wel. Ik wou eerst nog even zeggen dat ik het een fijne presentatie vond vorige week, ook over dit onderwerp, waarin we wat toelichting kregen op wat er wel en niet geld kost. En dat alle dingen die wij willen als gemeenteraad en alle plannetjes die wij maken ook geld kosten. Dus ik denk dat voor sommige plannen in deze gemeenteraad, nee, dat we daar wel wat meer rekening mee mogen houden. Dat is misschien ook wel een bruggetje naar de punten die genoemd worden en de plannen die gepresenteerd worden, want ik heb het gevoel dat we helemaal geen tekort hebben aan plannen en percentages en moties en zo. Maar het lijkt dat dan nooit echt leidt ook tot daadwerkelijk genoeg woningen bouwen. En datzelfde geldt eigenlijk een beetje voor iets als een ontwikkelbedrijf en erfpacht. Dat gaat niet ineens zorgen meer op miraculeuze wijze voor betaalbare woningen. Dat zijn wel druppels op een gloeiende plaat. Dat komt door een heleboel dingen. Ook een heleboel dingen die er buiten de macht van de gemeente liggen.
Meneer Bushoff heeft een vraag voor u.
Ja, voorzitter, als we het dan wel eens zijn, de VVD en de Partij van de Arbeid, over de noodzaak van meer betaalbare woningen. En er komt een concreet voorstel om daar 2500 aan toe te voegen. En u vindt het een druppel op de gloeiende plaat, ik overigens niet. Maar dan ga ik er toch vanuit dat u dat voorstel ook steunt, als het voor u zo kleinigheid is.
Mevrouw de Vries.
De meneer Bussel van de PvdA trekt mijn woorden wat uit zijn verband, want ik heb niet gezegd dat ik 2500 een goed plan vind of dat ik dat weinig of veel vind. Ik heb alleen maar gezegd dat een ontwikkelbedrijf een erfpacht als constructie, dat druppels op een gloeiende plaat zijn. En als meneer Bussel het voor elkaar krijgt om 2500 betaalbare woningen te realiseren en dat ook nog eens financieel haalbaar is, dat zou ik heel knap vinden. Ik denk niet dat dat kan op de basis van het plan dat er nu ligt. Maar dat zou ik fijn vinden voor de PvdA. Maar wat ons betreft is de focus hier in Groningen erg op regelzucht en drang naar stedenbouwkundige perfectie. Wordt er niet goed samengewerkt met ontwikkelaars. En is het belang van de juiste kleur baksteen in de vorm van de regenpijp, prevaleert dat boven het belang van woningen bouwen die gewoon aansluiten bij de wens van kopers. Dus een gewone grondgebonden woning met een schuur en een tuintje. En die kunnen ook gemakkelijk en goedkoop en snel gebouwd worden, omdat daar heel veel van gebouwd wordt in Nederland. Dat wil niet zeggen dat we toe moeten naar... Dat wil niet... Ik wil graag nog even mijn zin afmaken. Ja. Ik wil niet zeggen dat we toe moeten naar Finex-wijken die er allemaal precies hetzelfde uitzien, want dat is natuurlijk weer de andere kant van de medaille. Ik weet niet of meneer Bussen dat wilde zeggen.
Maar ik denk dat meneer Bussen misschien nog op het vorige punt wilde terugkomen.
Ja, voorzitter, want als we dan toch een concreet voorstel doen om 2500 betaalbare woningen extra toe te voegen, met onder andere de invoering van erfpacht en de oprichting van een publiek woonbedrijf. Waarom kan u dan niet inhoudelijk aangeven waarom u daarom tegen dat plan bent? Dat is één. En twee, u geeft aan, ja, ik denk niet dat die financiële dekking dat kan. Maar ik heb geen concreet argument gehoord van u waarom u denkt dat het niet kan om bijvoorbeeld de extra OZB-opbrengsten in te zetten voor die betaalbare woningbouw. Om bijvoorbeeld die erfpachtkanon als dekking te gebruiken.
Ja, dat is,
om bijvoorbeeld die 20 miljoen van de Greks Meerstad te gebruiken.
Meneer Bussoff, u hebt uw statement diverse malen herhaald. Dat is wel helder. Mevrouw de Vries, waarom zou het niet haalbaar zijn?
Dank u wel. Dat komt verderop in mijn woordvoering. Dus als meneer Bussoff heel even geduld heeft, dan kom ik daarop. Het eerste is het eigen ontwikkelbedrijf. Wat ons betreft is het heel onverstandig dat de gemeente die taak over gaat nemen. Dat kost geld, we lopen risico's. Er worden niet voor niks risicopercentages ook meeberekend op het moment dat er woningen uitgegeven worden. Wat ons betreft laten we dat over aan marktpartijen die dat risico willen nemen. En die dat ook beter en sneller kunnen wat ons betreft. Wij denken dat zij daarin gespecialiseerd zijn en dat ze dat daarom goedkoper en efficiënter kunnen dan wij als gemeente. Dan wat betreft de erfpacht, daar heb ik ook net in interrupties al wat over gezegd, dus daar had meneer Bussoff misschien ook naar kunnen luisteren. Wat ons betreft drijft dat de grondprijs namelijk enorm op en is het geld verdienen over de rug van onze inwoners. De vraag van het VVD aan de wethouder is dan ook om in de plannen de optie mee te nemen om eigenaren de grond onder de woning altijd kunnen kopen van de gemeente. Dus niet pas na 10 jaar, maar als ze dat na 4 jaar al kunnen, of dat dan ook mogelijk is. Dan nog even over de opkoopbescherming, die bespreken we ook. We zijn op het huidige voorstel kritisch. We snappen dat in een slecht werkende markt er een marktmeester nodig is. En we zijn ook blij dat die mogelijkheid nu geboden wordt. En we zien dat er wijken zijn waar dit ook heel relevant kan zijn. Omdat er sprake is van grootschalige opkoop. Maar de vraag aan de wethouder is, zijn er bijvoorbeeld concrete voorbeelden van grootschalige opkoop in Meerstad? Dat is een van de wijken waar wij ons echt totaal niet kunnen voorstellen waarom die opkoopbescherming daar nu zou moeten gelden.
Meneer Bussoff, heb ik nog een vraag voor u.
Ja, voorzitter, nou hebben we met z'n allen echt een wooncrisis. Er is behoefte aan meer betaalbare woningen. En ik hoor van de VVD alleen, ja, we hebben hier een kritische kanttekening bij, daar zijn we geen fan van. U wilt geen gemeentebrede opkoopbescherming, wat nou echt zorgt voor het beschikbaar houden van betaalbare woningen. U wilt dat plan van die 2500 extra betaalbare woningen niet. Hoe wilt u er wel voor zorgen dat er meer betaalbare woningen in Groningen worden gebruikt? Met nadruk op betaalbaar.
Tot slot, mevrouw de Vries.
Wat de VVD al de hele periode zegt, is een aantal dingen, en dat heb ik net ook genoemd, is dat de focus wat ons betreft moet zijn op tempo en niet op stedenbouwkundige regeltjes. Wij willen dat de vergunningenprocedure, dat gemakkelijker wordt, dat het sneller gaat, dat er veel meer mensen op ingezet worden, dat er veel minder regeltjes zijn over wat voor soort dakpannen en wat voor soort dakgoot je mag gebruiken, dat daar niet elke keer een architect naar hoeft te kijken. Het gevoel dat wij hebben is de PvdA, die heeft altijd een paar lekker bekkende regeltjes en hoopt dan dat een heel klein beetje ergens een veranderingetje maakt. Maar uiteindelijk doet dat gewoon niks. Uiteindelijk is de PvdA al ontzettend lang verantwoordelijk voor de woningbouw en ligt de tempo gewoon te laag. Dat moet hoger wat de VVD betreft. Er kunnen een heleboel dingen voor gedaan worden, maar dat wil de PvdA niet. Want de PvdA vindt het belangrijk dat het altijd stedenbouwkundig fantastisch is. Dus ik vind het heel jammer dat we het nu weer hebben over dit soort kleine dingetjes die geen verschil gaan maken. En dat we het niet hebben over het tempo, dat we het niet hebben over de weinige betaalbare woningen die gerealiseerd zijn de afgelopen jaar. Namelijk de 5% middenhuur die we in de studio al aanhaalden. Want dat is gewoon het resultaat van de afgelopen periode.
Wat een onzin. Mevrouw de Vries,
wat een onzin.
Bussoff, even wachten, meneer Bussoff. Daagde de heer Bussoff uit. Ik geef hem één kans om daar nog even op te reageren. Kort.
Ja,
daarna heeft meneer Dijk nog een mogelijkheid om een vraag te stellen.
Voorzitter, eigenlijk kan ik het heel kort houden. Ik concludeer dat mevrouw de Vries van de VVD alleen maar een gevoel heeft en dat de Partij van de Arbeid concrete plannen heeft om meer betaalbare woningen in Groningen toe te voegen.
Meneer Dijk.
Ja, voorzitter. Ik
wil niet per se de constructieve jongen hier gaan uithangen. Maar ik zal ook, want ik hoor met name heel veel boe en baf van allerlei rechts- en liberale partijen. Ik ben nou eigenlijk wel benieuwd naar als mevrouw de Vries van de VVD vindt dat de PvdA met ditjes en datjes komt. Wat dan die grootste vooruitstrevende plannen voor woningbouw zijn van de VVD?
Dit is een soort van herhaling van de vraag van de heer Bussoff. Maar nog één keer mevrouw de Vries en dan vervolgt u uw betoog.
Ik was gelukkig ook al bijna klaar. Maar dat heb ik de afgelopen vergaderingen ook steeds gezegd. Dus het is niet iets nieuws of zo wat wij zeggen. Wat ons betreft moet er veel meer samengewerkt worden met ontwikkelende partijen. Moet er gebruik gemaakt worden van gestandaardiseerde bouw. Zodat er echt tempo gemaakt kan worden. De focus op de prachtig mooie huisjes, die moeten wat af. En de focus moet op tempo. Wat ons betreft wordt er nu geïnvesteerd niet in goede dingen. De focus ligt niet op snelheid, het belang ligt niet bij snelheid, het belang ligt bij het moet er allemaal prachtig mooi uitzien. Dus wat ons betreft is dat gewoon de focus. En ik denk dat ik er dan eigenlijk ook al wel ben. Dus mijn woordvoering is klaar, dank u wel.
Ik heb nog 5 woordvoeringen te gaan. Het is 5:20. En om 5:50 moeten we deze ruimte vrijmaken voor de volgende sessie. Dus ik begrijp de behoefte aan debat. Meneer Bussoff is daar ook echt met een openingsset mee begonnen, zal ik maar zeggen. Maar ik hoop dat u zich iets wil beperken, want ik wil ook de wethouder een voldoende gelegenheid geven om antwoord te geven. Meneer Hekkema, Partij voor de Dieren.
Ja, dank voorzitter. Ja, ik kan het eigenlijk wel kort houden, want ik ben gewoon echt een groot voorstander van de plannen van de heer Bussoff. Ik ben benieuwd naar het plan op papier natuurlijk. Ook de financiële onderbouwing die heel erg handig zal zijn om een goed oordeel hierover te vellen straks. En ik ga ook echt wel mee in het verhaal van de heer Dijk op het punt van dat we ook moeten kijken naar hoe we in onze stadswijken niet een concentratie krijgen van kwetsbare mensen, maar juist dat we ervoor zorgen dat groepen mensen met elkaar in contact komen en dat er ook de mogelijkheid is die sociale functie van die wijk dus daarmee te versterken. Ik had eigenlijk 2 punten nog, ook een beetje als toevoeging op dat idee van sociale koop. Op het moment dat je die waarde van die grond natuurlijk, dat je die aan de maatschappij kan toebedelen of die kan in handen blijven van de maatschappij, dus dat is hartstikke mooi. Maar dat geldt natuurlijk in wezen niet altijd voor de opstal op die grond. En daar zal natuurlijk nog een soort waardestijging plaatsvinden. En eigenlijk moet je er ook voor naar gaan kijken hoe je die waardestijging toch op een bepaalde manier kan afromen. En dat die dan ook ten goede komt weer aan diezelfde maatschappij. Dus ik denk dat het ook in het voorstel dat straks nog moet komen op papier, dat het goed is om daar naar te kijken.
Rustabiel.
Maar daar kunnen we toch beter gewoon meer huurwoningen bouwen? Dat lijkt me dan toch veel simpeler.
Ja, voorzitter, klopt. Het is ook hartstikke goed om nog meer sociale huurwoningen te bouwen. Maar ik denk ook dat het goed is om een sociale koopstructuur op te zetten. Bijvoorbeeld in handen van corporaties. En dat mensen inderdaad een klein beetje bezit op kunnen bouwen. Maar dat het grote deel van die waardestijging toch weer ten goede komt aan de maatschappij. En niet aan de individuele beurzen van mensen. Oké, dan vervolg ik met mijn toch. Ja. Dan nog een ander punt. We zien ook graag in het voorstel, en ik geloof ook dat het precies zo in het voorstel staat, de discussienoten, dat we voor de zomer nog, en dan vraag ik dan de wethouder om daar toch nog even op te reageren, een voorstel krijgen voor de uitbreiding van het woonruimteverdeelmodel naar middenhuur. Nou, dat zou wat onze fractie betreft echt fantastisch zijn. En dan heb ik het wel over middenhuur tot een bedrag van €950, dus niet boven de €1000. Maar het zou mooi zijn dat we dan ook die huren wat meer gaan reguleren. En dan tot slot, de wooncoöperatie, ik denk onderbelicht gebleven, maar dat is een fantastische middel om voor nog meer betaalbare woningen te zorgen. En ook voor meer democratische controle op die betaalbare woningen. Namelijk als dat in een stichting plaatsvindt, door een groep mensen die een goede stichting opricht, zelf als een soort woningcorporatie, zoals dat voorheen altijd het geval was, gaat opereren. Dat zorgt dat voor betaalbare woningen, door middel van bijvoorbeeld een langdurig of eeuwigdurend erfpachtsysteem, dan zou dat wat onze fractie betreft
goed idee zijn. Meneer Dijk heeft daar nog een vraag over.
Ja, voorzitter, is een beetje dezelfde vraag als aan de ChristenUnie, want kijk, ik hoor dit voorbeeld, dit ideaal hoor ik al langer, en ik ben er echt helemaal niet principieel op tegen, maar we zijn nu zeg maar dat we voor elkaar hebben dat erfpacht, doelgroepenverordening, nou, publiek woonbedrijf, we maken stappen. Alleen bij dit concrete punt met die coöperatieve woonvormen, Ja, het spijt me heel erg, maar ik zie ze niet van de grond komen. Of heel weinig, of heel moeilijk. En volgens mij kost het veel energie. En ik vraag me oprecht af, wat is dan uw voorbeeld wat er in Groningen zou moeten komen, wat goed werkt, wat makkelijker van de grond te krijgen is dan wat we momenteel aan het doen zijn? Want meneer, ik zie het vrij weinig in de gemeente.
Ja, dank voorzitter. Ja, natuurlijk, wij zijn in de eerste plaats voor het veel meer bouwen van sociale huurwoningen. Dat klopt. Wooncoöperatie kan gewoon een mooie alternatief zijn of een mooie toevoeging erop. Je ziet het in andere steden dat de planningsprocedures toch wat soepeler zijn dan misschien in Groningen het geval is. En je ziet het ook in andere landen waar dat soort initiatieven wel wat beter van de grond komen. Ik denk dat het gewoon goed is om de groepen die dit voorstellen met goede plannen komen, om die wat meer te gaan faciliteren. En ik denk dat die voorstellen en die initiatieven dan mooi van de grond zullen komen. En dat vereist locaties, dat vereist een wat soepelere omgangsvorm met planologische procedures.
Helder, meneer Hekkema. U was ook aan het eind van uw betoog.
Ja, dan rond ik af. Dan is dat eigenlijk het einde van mijn betoog.
Dank u wel.
Ja,
dank u wel. Wie? Meneer Ram, PVV.
Dank u wel, voorzitter. De PVV is voor mensen in Groningen die in Groningen willen wonen, waar het veilig is en waar ze trots kunnen zijn op hun eigen cultuur. Er zijn de laatste jaren vele verpleegtehuizen gesloten. En we hebben meer behoefte aan verpleegplekken, verpleeghuisplekken en ook voor aangepaste woningen voor ouderen. Een van de redenen is de doorstroming. De doorstroming die stokt in Groningen. Er is te veel instroom, te weinig doorstroom en te weinig uitstroom. Daarvoor hebben wij een aantal plannen, voorzitter. Eén daarvan is het pleiten voor een quota voor internationale studenten. Daar moeten we afspraken maken met de RUG en de Hans Hogeschool. Een andere plan die we hebben is een terugkeer van de statushouders van land naar herkomst als deze veilig is. Of immigranten die langer in de bijstand zitten. Dit zorgt voor extra woonruimte op de sociale huur, sociale woningbouw en ook weer voor doorstroming voor Groningers. Waar wij niet voor zijn, is een woonplicht van 3 tot 5 jaar.
Mevrouw Volkerts heeft een vraag voor u.
Ik begrijp dat de PVV niet de analyse deelt dat de problemen op de woningmarkt komen omdat mensen met veel geld, de kloof tussen huurders en kopers, mensen met veel geld het steeds makkelijker hebben en kwetsbare mensen buiten de boot vallen. Uw analyse is: kwetsbare mensen hebben het moeilijk door andere kwetsbare mensen.
Meneer Ram.
Nee, de analyse die wij hebben is dat de woningmarkt op slot staat omdat er overheidsingrijpen is geweest. Ten eerste hebben wij een massa-immigratie, 100.000 mensen per jaar. De stad zoals Enschede moet erbij gebouwd worden. Op dit moment, als we nu gaan blijven bouwen, zijn we bouwen voor de massa-immigratie. En daar hebben de Groningers helemaal niks aan.
Meneer Dijk.
Dus daarom pleiten wij voor... Daarom pleiten wij voor een oplossing om de doorstroming te bevorderen. De uitstroom ook te bevorderen, maar ook te kijken bijvoorbeeld naar woonvormen voor ouderen. Om die vanuit een koopwoning naar een andere woonvorm te krijgen. Dus zodat je de doorstroming in de hele markt weer op gang krijgt.
Meneer Dijk.
Ja, voorzitter. Ik had het net over rattenvangers, hè? En toen nam ik mijn woorden, als het om uw partij gaat, nam ik even terug. Maar nu doet u het toch. Nu doet u eigenlijk gewoon precies waar ik u net op wees. U doet het, want het is namelijk uw partij geweest in Den Haag, in Rutte 1, die ervoor heeft gezorgd dat 70.000 sociale huurwoningen in verkoop gingen. Naar de markt. U zo lovende markt. U spreekt altijd zoveel lovend over die markt. Hetzelfde geldt voor de opkoopplicht. Wilt u ook niet. Dus nu doet u het wel. U zet uzelf nu neer als rattenvanger zonder dat ik het gedaan heb. U doet het zelf. Nee, u zet zelf kwetsbare groepen recht tegenover elkaar. Wij komen in die buurten. Dat is de multiculturele samenleving. Ik ben daar niet altijd een heel groot voorstander van. Daar speelt de multiculturele samenleving zich af. U heeft een terecht punt dat mensen dat het inderdaad een concentratie is van kwetsbare groepen. Maar u zet die mensen nu lijnrecht tegenover elkaar. Nee, en daar is mevrouw Volkerts van GroenLinks dan wel weer gelijk in. Nee, maar u moet...
Helemaal niet.
Meneer Dijk, als meneer Dijk, u hebt uw punt.
Maar u moet wel erkennen, meneer Ram, dat u die mensen nu lijnrecht tegenover elkaar zet. U zorgt daar voor onrust in de buurt, terwijl mensen daar met elkaar kunnen samenleven als ze niet tegen elkaar op worden gezet door partijen zoals de
U. U hebt uw punt voldoende gemaakt. Meneer Ram, voor een korte reactie.
Nou, ik wil volledig afstand nemen van de woorden van de SP. De reden waarom er tegenstelling zijn ontstaan in onze maatschappij is juist omdat wij de massa-immigratie in Nederland zijn gang hebben laten gaan. En die groepen die segregeren zichzelf in woonwijken. En daar is ook de SP, maar ook de PvdA.
U komt daar niet eens.
Ik kom er niet eens. Ik ben er nog van de week nog geweest.
Meneer Ram, u vervolgt uw betoog. We hebben het over betaalbaar wonen en een huisvestingsverordening. Dus ik stel voor dat u zich daar nu toe beperkt. Meneer Rustenbiel, later misschien.
Goed, voorzitter. Ik keer even terug naar de verordening die ervoor ligt. Er wordt gesproken over een woonplicht van 3 tot 5 jaar. Nou, dit is volgens ons niet een goed plan. De reden daarvoor is dat je daardoor wederom dus doorstroming op slot zet. Dat zorgt voor een kleiner aanbod en een grotere vraag. Met als gevolg dat de woonprijs weer omhoog gaat. Dus het lijkt ons een slecht idee. We zijn voor een opkoop en voor een woonplicht van 1 jaar, juist om die belegger uit het systeem te halen. Het volgende punt wat wij willen is, dat heb ik al eerder genoemd, de doorstroming ook voor ouderen, zodat de woonmarkt weer open gaat. Een erfpacht zijn wij niet voor, voorzitter. Wij vinden dat kopers hun huis en grond volledig in eigendom moeten krijgen. En ook niet afhankelijk moeten zijn van een wispelturige overheid met ideologische oogkleppen op, die van alles weer kan bepalen. Eigendomsrecht is een grondrecht wat ons betreft. En wij willen niet dat de erfpacht op die manier wordt ingezet.
U bent aan uw tijd, meneer Ram.
Oh, ik constateer dat ik behoorlijk minder tijd krijg dan de rest.
Dat is niet het geval, want er wordt hier ernstig op gelet. Sommigen hebben iets meer gekregen, maar die werden wel ernstig veel geïnterrumpeerd. Met een nieuw geval stel ik nu grenzen. Hebt u nog een paar laatste alinea, dan kan dat nog.
Nee, ik houd hierbij, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Sloot, misschien mag ik die het woord geven? Mevrouw de Vries wil ook nog, geloof ik. Oh, nee. Mevrouw Sloot niet, meneer Ubbens.
Ik had nog een interruptie voor de PVV, maar ik weet niet of daar nog tijd
is. Ja, daar heb ik tijd meer voor, helaas. Nou, gaan we...
Ik zit als voorzitter ook in een dilemma. Het is nu bijna 5:30 en de wethouder moet nog antwoorden. Dus ik ben helaas gedwongen jullie te beperken. Ook al vind ik het debat zeer interessant.
Oh, dat mevrouw Sloot. Ja.
Mevrouw Sloot, voor uw woord, voor u. Gaat uw gang.
Dank u wel. Kunt u mij verstaan, voorzitter? Er ging iets helemaal mis hier.
Uitstekend.
Oké. Ik zal het proberen zo kort mogelijk te houden. Het is duidelijk al jarenlang dat de nood heel hoog is, de middelen beperkt. En dan heb ik het natuurlijk met name over sociale woningbouw. We zien ook in alle projecten, overal waar we bezig zijn, en dat zien we overal in het land, dat we dolgraag zouden willen dat het percentage van het te bouwen woningen, het deel daarvan wat sociaal zou moeten zijn, dat dat hoger was. Op de een of andere manier lukt dat elke keer niet. We hebben nu een discussienota voor ons liggen. We hebben daar een prima presentatie over gekregen. Er zijn een aantal vragen gesteld, onder andere door de VVD over de erfpachtconstructie. Die vragen hebben wij ook. Ik zie dat er meerdere instrumenten worden behandeld en worden onderbouwd. Maar wat ons wel opvalt is dat alle instrumenten op het moment dat je ze zou gaan uitvoeren toch wel een behoorlijke extra last, druk en dus ook financiële druk op het gemeentelijk apparaat legt. En waarschijnlijk ook op de uitvoering. Ik zou graag willen weten of dat in balans is met het eventuele resultaat dat je er dan uiteindelijk mee boekt. Want we kunnen heel hard met z'n allen een aantal instrumenten inzetten. Als er dan daadwerkelijk wel een druppel op een gloeiende plaat blijkt te zijn, zoals mevrouw de Vries ook al zei, dan moet je je afvragen of dat nuttig is. Dus ik zou dat graag wat meer onderbouwd zien. Verder dan over de verordening. De heer Dijk had het over de spreidingsmogelijkheden om die meer... Ik weet niet meer exact hoe het zei, maar daar staan wij volledig achter. Ik denk echt dat we beter moeten kijken naar een beter spreidingsbeleid. Voor alles en iedereen lijkt ons dat beter. Dan heb ik nog ten aanzien van de verordening. Daar staat in dat het de kosten van de eventuele handhaving... dat die nog niet gedekt zijn. Maar ik heb eigenlijk nog nergens in stukken kunnen vinden wat de verwachte kosten daarvan zijn. Kan de wethouder daar iets meer over vertellen? En dan voor dat meneer Wusself het gaat vragen. Uw plan lijkt fantastisch. En ik wil niet zeggen dat het een sprookje zou zijn, maar het lijkt fantastisch. En toch ga ik er nog geen mening over geven, want ik zou ook dat plan graag eerst echt goed uitgewerkt willen zien, voordat wij ons daar als partij aan gaan committeren. Maar het ziet er fantastisch uit zoals u het beschrijft. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Sloot. De heer Bos.
Ja, dank u wel, voorzitter. In heel Nederland en in Groningen is een enorm woningtekort. En er is ook een enorm tekort aan studentenhuisvesting. Er zijn internationale studenten die in bushokjes hebben geslapen. Er zijn mensen die hun studie afronden, moeten afbreken na een aantal maanden en teruggaan naar hun ouders. Er zijn mensen die maandenlang in onzekerheid wonen en niet weten of ze hier kunnen blijven. En zo sprak ik laatst nog een studenten die nu... die in het zuiden van het land woont bij de ouders. Die woont nu in een gastgezin in Drachten en komt iedere dag heen en weer met het OV om toch hier te kunnen studeren. Een vriendin van haar heeft een camper gekocht en slaapt op een parkeerplaats. Dat soort signalen krijgen wij. En dan is het heel goed dat er hier nu veel instrumenten liggen om in kaart te brengen wat het probleem is en om te kijken wat verschillende zaken we daaraan kunnen doen. Alleen... wij maken ons zorgen dat er moet aan iedere groep gedacht worden en zo ook aan de studenten en zo ook aan de mensen die graag samen willen wonen en hier een aantal jaar op kamers willen wonen. En daar is op dit moment in de voorstellen nog weinig aandacht voor en dat betekent niet dat wij tegen die voorstellen zijn, maar wanneer we ze concreet uitgewerkt zien wij wel heel graag het effect op de studentenwoning. En zo kan je bijvoorbeeld... op je vingers wel narekenen dat als je een opkoopbescherming krijgt of een zelfbewoningsplicht, dat het moeilijker wordt om nieuwe huurwoningen toe te voegen in die straat of in die wijk. Dat betekent niet dat je het niet per se moet doen, maar dan moet je wel nadenken hoe zorg je ervoor dat die groep woningen meestijgt tot de groep die hier in Groningen woont en hoe groot die is. We moeten voor iedere wijk zorgen dat er een gedeelde stad is en dat betekent ook nieuwe studentenhuizen en niet alleen maar studio's in grote woontorens aan de rand van de stad. Dus daarom zou ik graag het college op het hart willen drukken dat mee te nemen in de uitwerking van de plannen, zodat de raad goed is voorgelicht en weet waar ze voor kiezen en dat ook deze groep daar duidelijk in wordt meegenomen. En dan zou ik ook afsluiten met het plan van de Partij van de Arbeid nog even kort op in te gaan. Het klinkt inderdaad goed, maar ik heb, omdat het wat langer duurt deze vergadering, natuurlijk ook de mogelijkheid gekregen om eventjes op de site te kijken. En daar zag ik wel dat het 25 jaar duurt voordat we er 2500 woningen gaan realiseren. Dus 100 per jaar. Het klinkt allemaal heel groot en een plan en we komen ermee. Maar dat had wat mij betreft de Partij van de Arbeid er wel even bij kunnen noemen dat het dus wel 25 jaar duurt. Dank u wel.
Maar de vraag van meneer Bussoff is, bent u nou voor of niet?
Onder andere, en ja, het bouwen van woningen kost tijd. En het gaat over de exploitatieperiode die gelijk staat aan die van ongeveer Meerstad. Die loopt tot 2049 en van Suikerzijde zal waarschijnlijk ook zo'n 25 jaar in eerste instantie zijn. Vandaar dat de periode van 25 jaar is gekozen. Maar inderdaad, de belangrijkste vraag, bent u voor of tegen?
Nou, voorzitter, ik denk dat we in 25 jaar, als je nu kijkt naar de huidige plannen en als we echt daar geld voor vrij kunnen maken, dat we nog wel meer woningen kunnen realiseren in 25 jaar dan een extra 25.000 euro. En dan zullen we even in details moeten duiken en dat heb ik nu niet de tijd voor gehad, hoe we dat dan precies gaan
helder,
doen.
Helder, helder. Mevrouw Volkens heeft nog een vraag voor u.
Ja, ik zat net even te broeden, want u zei dat het zo duidelijk was dat er door deze maatregel geen nieuwe huurwoningen toegevoegd konden worden. Toen dacht ik, wat bedoelt u? Maar u bedoelt dan denk ik huurwoningen die eigenlijk nou ja, ten koste gaan van die hen die als koopwoning uit de markt worden gehaald en als huurwoning worden terug in de markt worden gezet door huisjesmelkers. En dat vindt u een negatieve ontwikkeling als dat niet meer kan?
Nou, voorzitter, wat ik volgens mij vrij duidelijk zei is dat je moet kijken naar de totale voorraad van woning, van studentenwoningen, en dat die gelijk blijft percentueel gezien. En of je dat nou oplost door middel van verhuurders of oplost door corporaties, dat maakt ons niet zoveel uit. Maar als je dat niet meerekent in de plannen, ja, volgens mij heb je dan geen compleet beeld van wat voor een beleid we voeren.
U heeft niet een voorkeur voor corporaties boven, ja, u zegt particulieren, maar u bedoelt denk ik huisjesmelkers dan?
Nou, die heb ik wel degelijk. Alleen ik weet ook dat als we alleen maar gaan leunen op de corporaties, dat we dan met een enorm tekort blijven zitten en dat studenten die in het zuiden van het land wonen in een camper moeten gaan kopen. Dus we kunnen niet alleen leunen op de corporaties, helaas.
Nee, we gaan naar de heer Ubbens, want die heeft volgens mij nog niet de gelegenheid gehad zijn opvattingen te geven.
Nee, dat klopt. Dank u, voorzitter. Ik ga hem even snel doorheen dan. Wij zijn een voorstander van opkoopbescherming en ook een zelfwoonplicht en ook een uitbreiding daarvan lijkt ons toch een goede manier om een eigen woningbezit voor de mensen die een woning bezitten en daar ook in gaan wonen, om dat te stimuleren en het opkopen van woningen te gaan beperken. Want ja, dat is denk ik een van de redenen waarom de marktprijs zo hoog is opgedreven. En mensen houden ook kopen een tweede woning bij en houden een originele woning in bezit. Ja, daar doen we misschien nog niet zoveel aan. Maar goed, misschien dat de wethouder daar nog op kan reageren. Hoe ga je dat ook tegen? Waar we wel wat bedenkingen bij hebben is, ja, de bijvoorbeeld een woonruimteverdeelmodel bij middenhuur. Dat klinkt aan de ene kant heel goed. En je kunt dan woningen beschikbaar houden voor bepaalde doelgroepen bijvoorbeeld. Je kunt zeggen voor mensen bij de politie of bij de zorg of het onderwijs. Maar de vraag is wel een beetje wat het doet met die markt. Hè? Dus het kan zijn dat daardoor het aanbieden van middenhuurwoningen gewoon veel minder aantrekkelijk wordt, omdat de doelgroep heel beperkt is. En het kan zijn dat, ja, als de marktprijs zo hoog blijft, dat er gewoon steeds meer woningen uit die middensegment worden gedrukt, omdat ja, daar gewoon minder verdiend kan worden. En het aanbod, zeg maar, of de vraagkant dan beperkt is tot mensen in een bepaalde categorie. Dus de vraag is wel hoe de wethouder dat ziet. Is dat niet, ja, een gevaar van zo'n doelgroepenverordening ook voor middenhuur. Toepassen van erfpacht, ja, daar zijn wij wel heel terughoudend in, maar we zien er ook wel een aantal voordelen in. Als je het gericht doet bij bijvoorbeeld sociale woningbouwprojecten, of bij middenhuurprojecten, en dat je er dan iets aan vasthangt. Maar wij zijn zeker voor particulieren wel voor dat je een overkoopregeling invoert voor daar bijvoorbeeld 10 jaar... omdat je anders een hele, ja, wat ons betreft, voor particulieren in ieder geval, hele onaantrekkelijke woning maakt voor de lange termijn. Want daar kom je dan in vast te zitten. Want die woning is uiteindelijk minder aantrekkelijk dan een woning met de eigen grond. En daar hebben we in Groningen ook al een heleboel van. Dus het idee dat erfpacht alle ongelijkheid in Groningen op gaat lossen, denk ik niet. Die creëert het alleen één kleine groep met een paar duizend huishoudens die ook weer ongelijk behandeld worden. Lijkt mij heel onwenselijk. Vergrote aandelen sociale huur, wil ik nog wat over zeggen. Ja, daar zijn we natuurlijk heel erg voor. En de Partij van de Arbeid deed het een voorzetje alsof zij daar een geweldige oplossing voor hebben. Als ik dan naar de onderbouwing kijk, dan denk ik, ja, moet geld uit Den Haag komen. Ja, als dat geld er eenmaal is, ja, dan kunnen we inderdaad in meerstad meer doen. Maar daar roepen eigenlijk alle partijen al meerdere jaren om. Laten we daar meer sociale huurwoningen bouwen. Dat is echt niet aan de Partij van de Arbeid om nu ineens een plan te presenteren om dat te gaan doen met Rijksgeld. Die plannen liggen er, denk ik, en die wil, is het bij elke partij al lang. En om dan de OZB...
Meneer Ubbens, het leidt onvermijdelijk tot een reactie van meneer Bussoff.
Ja hoor.
Ja, voorzitter, is heel erg selectief pikken uit welke middelen ik heb genoemd namelijk. Nou, want je zou ook kunnen denken aan bijvoorbeeld die positieve grondwaarde van, of die positieve exploitatie van Meerstad. Je zou ook kunnen denken aan die erfpachtkanoninkomsten. Je zou ook kunnen denken aan die meer opbrengst aan OZB als financiële dekkingsbronnen. Dus dat zijn eigen financiële middelen van de gemeente. En de vraag is of het CDA bereid zou zijn om die in te zetten, die ja of de nee.
Meneer Ubbens.
Nou, kijk, extra opbrengsten van Meerstad, dat moeten we nog maar zien. Zou kunnen. Dan lopen we een groot risico als we die potentiële opbrengst voor over zoveel jaar nu al gaan inzetten. Maar daar willen we best over nadenken om dat weer te doen. Alleen, ja, in het verleden hebben we gezien wat er gebeurt als je daar grote risico's gaat nemen. En ja, erfpacht, dat zou kunnen. Maar goed, daar zijn we ook niet op tegen. Wat ik wel heel bedenkelijk vind, is OZB-opbrengsten nu al daarvoor te gaan inzetten. Want je hebt ook extra kosten. Je bouwt de stad uit, je krijgt meer straat, je krijgt meer inwoners. Het is niet alsof die belastinginkomsten dan ineens volledig in woningbouw kunnen worden gestopt. Ja, een beetje. Wat is een beetje? Dat lijkt me gewoon geen goede idee.
Nee, we gaan niet dit punt nog weer verder uitdiepen. Meneer Mubbens, wilt u uw betoog afronden?
Ja hoor, dat wil ik. Tot slot nog even dan de sociale koopwoningen. We moeten echt natuurlijk daar wat mee doen. Maar ook daar hebben wij wel een soort bedenkingen bij van wat dat precies gaat opleveren. Of je zo'n tussencategorie, wat dat precies betekent, of dat echt werkt. Je bouwt dan woningen met een vastgestelde koopsom bijvoorbeeld. Je koopt zo'n woning, maar de prijs die oploopt, zeg maar, ja, daar profiteer jij niet van. Je moet hem altijd voor een vastgestelde prijs weer gaan verkopen. Maar ja, dan zit jij vast in zo'n woning. Want als de rest van de woningmarkt doorgroeit, dan kan jij niet overstappen naar een ander huis, want je hebt geen overwaarde. Dus ja, dan heb je eigenlijk een koopwoning, maar je hebt er niks aan. Ja, je hebt een klein beetje eigen vermogen, maar ja, dan kun je hem op de bank zetten met een huurhuis. Dus ja, wat je er echt aan hebt, ik vraag me af of het zo van oplossing is. Kun je net zo goed misschien extra sociale huurwoningen bijbouwen. Maar goed, dat is ook een vraag aan de wethouder.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de wethouder, die beseft dat dit interessante debat van een mooie reflectie kan worden voorzien, die niet al te lang duurt.
Ik ga mijn best doen, voorzitter. Dank u wel. Dank ook, denk ik, aan alle bijdragen. Het is echt een mooi levendig politiek en ook inhoudelijk debat, moet ik zeggen, over wonen. En dat geeft ook wel aan. Natuurlijk zijn er verkiezingen voor de deur. Dat levert altijd meer emotie en spanning op. Maar het geeft, wat veel belangrijker is, het is een heel groot maatschappelijk probleem. Het is niet voor niks dat deze verkiezingen lokaal, maar niet alleen in Groningen, dat wonen het thema misschien wel is. En dat was ook bij de landelijke verkiezingen vorig jaar al. Wonen is eigenlijk weer helemaal teruggekomen op de politieke agenda. En het gekke is, van een wethouder wonen, eigenlijk is dat niet iets om trots op te zijn. Want dat betekent dat er enorme problemen zijn. Problemen die, en daar wordt het wel een politieke opmerking, natuurlijk voor een deel ons zijn overkomen. Maar voor een groot deel een gevolg zijn van maatschappelijke politieke keuzes die de afgelopen 10, 15 jaar, en met name in de landelijke politiek, zijn gemaakt. Een keuze waarin heel veel vertrouwen is gegeven. Aan de ene kant in marktwerking, in de liberaliseringsagenda, met name op de bestaande voorraad, heb ik het dan op. En het terugtrekken van de overheid, het opheffen zelfs van het ministerie van Vrom. Het afpakken van middelen van gemeentes op dit gebied. Het stedelijk vernieuwingsfonds op een gegeven moment helemaal verdwenen is. Die agenda die heeft zijn weerslag nu in een enorme wooncrisis. En natuurlijk zijn er ook allerlei andere oorzaken. Natuurlijk zijn we een vol land waar het moeilijk is om snel veel te bouwen gezien de procedures. Natuurlijk zien we ook een wooncrisis in andere delen van de wereld. Maar er zijn in Nederland wel degelijk een aantal keuzes gemaakt waar wij in Groningen de afgelopen jaren met de middelen die we hebben tegenin hebben proberen te roeien en met keuzes die we hebben gemaakt. En ja, we hebben daarbij voor alle duidelijkheid veel gebouwd. Veel meer gebouwd dan we zouden moeten doen, maar dat is lang niet genoeg. We hebben een aantal stevige keuzes gemaakt de afgelopen jaren om die bestaande markt te reguleren. Hebben we ook zelfs in voorop gelopen. En nu ook met de opkoopbescherming, die al een aantal jaren ook door een aantal fracties in deze raad is bepleit. Die is vorig jaar mogelijk geworden door het toenmalige kabinet. Die hebben wij hier ingevoerd. En dat zijn allemaal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat die bestaande markt, heb ik het dan over, dat die niet volledig in handen komt van beleggers die inderdaad de prijzen opdrijven. Of het nou is voor kamerbewoning, studio's of juist gewoon integraal woningen verhuren, wat je nu steeds meer ziet. Het drijft de prijzen op. Het zorgt ervoor dat mensen, dat gezinnen inderdaad, de verpleegster, et cetera, de politieman, minder goed in die stad kunnen wonen. Dat de mensen die dat nog wel kunnen ook nog twee keer zoveel betalen. Kortom, slecht voor de leefbaarheid en het geld verdwijnt in de zakken van mensen die maatschappelijk gezien over het algemeen maar heel weinig toevoegen. En daar proberen we iets tegen te doen. Maar dat is niet voldoende. Naast heel veel bouwen moeten we ook betaalbaar bouwen. En dat is ook een enorme uitdaging. We zien hier in onze discussienotitie hebben we aan u gevraagd van hoe kijkt u tegen een aantal maatregelen aan. De heer Bushoff van de Partij van de Arbeidsfractie heeft daar zelfs een concreet plan van gemaakt van hoe je een aantal van deze dingen zou kunnen vertalen. Nou, er zijn her en der wat vragen over gesteld. De heer Bushoff heeft daar zelf ook antwoorden op gegeven. Er zijn ook een aantal dingen aan het college gesteld. Hoe zit het nou met die erfpacht? Wat zijn er nou voor en tegens? Een opmerking dacht ik van de heer Ubbens, zitten er ook niet nadelen aan die sociale koop, met name naar de toekomst toe. Dat zijn allemaal hele legitieme vragen. Nou, ik wacht uiteraard af wat wat u doet met de suggesties van de heer Bussoff. Maar we zullen echt in staat zijn die vragen ook te beantwoorden, zodat u daar zelf een keuze in kan maken. Wat ik in ieder geval wel goed vind van het plan, is dat het heel duidelijk maakt, en daar moeten we ook eerlijk in zijn, dat op het moment dat je in die bestaande grondexploitatie waar wij regie op voeren, en zoals Suiker zei, de Meerstad, meer sociale huur wil dan we nu in de plannen hebben staan, dan kost dat geld. Dat is een politieke keuze. En die kunnen we nu niet maken, maar die zal wel, denk ik, de komende jaren gemaakt moeten worden, wil je dit doen. Voordeel is wel van dit plan dat het over een lange periode gaat. Betekent ook dat op het moment dat je middelen niet hebt, dat je er weer mee kan stoppen zonder dat je echt in de problemen komt. Maar we zullen, daar zult u het met elkaar maar in de toekomst over moeten hebben.
Mevrouw Sloot heeft een vraag voor u.
Dank u, voorzitter. Ja, we hebben in Harenerholt, hoe ontzettend succes dat ook mocht blijken te zijn, hebben we in de tijd wel meegemaakt dat je daar uiteindelijk toch geen enkele invloed blijkt te hebben of je die sociale woningbouw daar dan haalt. En dat beangstigt mij wel een beetje. Hoe ziet u dat? Want het was in die tijd zo dat zelfs de woningbouwcorporaties die erbij aangesloten waren zich hebben teruggetrokken omdat het te duur werd om ook aan de geldende duurzaamheidsregels te voldoen om daar die sociale woningbouw te bouwen, waardoor er een tekort kwam.
De wethouder.
Ja, er zijn twee aspecten over te zeggen. Er zijn twee redenen waarom de coöperaties niet zouden kunnen bouwen. De ene is dat de kosten die ze gewoon moeten maken te hoog worden gemaakt door de grondeigenaar. En soms is dat ook gewoon simpelweg omdat de eisen te hoog zijn. Nou, daar kun je wat als gemeente, zeker als je zelf grondeigenaar bent, wat aan doen door de grondkosten te verlagen. Nou, daardoor krijg je per kavel, veel minder geld binnen. Nou, dat is precies de kern ook van wat het kost, wat ook in het voorstel, dacht ik, van de heer Bussoff zit, waarbij je dus als gemeente zegt, nou, dan nemen we genoegen met een minder hoge grondopbrengst, zodat ook die coöperatie kan bouwen. Het andere zit hem in de investeringsmogelijkheden van de coöperatie zelf. Dat kan ook een reden zijn om iets niet te doen. Dat kan per coöperatie verschillen. Ik weet in ieder geval, dat geldt ook voor de coöperatie Woonborg die in Uurharen zit, dat alle coöperaties in deze gemeente Groningen staan te popelen om naast de forse aantallen die ze al doen, nog veel meer te willen bouwen. En daar helpt het ook bij dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Wat de investeringsmogelijkheden voor de coöperaties weer doet toenemen. Dus ik denk dat in een huidige situatie, zoals in Harenerholt een aantal jaren heeft teruggedaan, niet meer nodig is in deze gemeente als je u de keuze maakt. Een paar andere zaken die nog benoemd zijn en vragen die gesteld zijn. Ik denk, er zijn heel veel suggesties en reacties gegeven. Die zullen wij ook weer als college, ook een nieuw college, meenemen om aan voorstellen te werken of voorstellen die u zelf doet. Maar er zijn wel een aantal dingen die goed zijn om even aan te dragen. Rond het thema erfpacht. Er zijn vragen gesteld, wat is nou gunstiger na 10 jaar erfpacht, na 20 jaar erfpacht of 50 jaar of een tussentijdse afkoop. Kijk, als je wil als gemeente, zeg ik ook tegen mevrouw Volkers die dat zei, echt geld wil verdienen aan erfpacht, dan moet je het inderdaad meer aan het, moet je het bij wijze van spreken meer het Amsterdamse model kiezen of de mogelijkheid eigenlijk op termijn als je 15 jaar waardestijging hebt meegemaakt, om dan nog eens een keer de grond te verkopen. Dan kun je dat maximaliseren, daar is mee te spelen. Tegelijkertijd denk ik dat als dat je doelstelling is, dan zou ik zeggen, dan zou het verstandiger zijn om voor een model te kiezen waarbij je inderdaad een bijdrage levert aan het betaalbaar houden van wonen in nieuwe gebieden. En dan zou het best eens kunnen zijn dat een wat kortdurende erfpacht gunstiger is. Hoe dat precies zit, dat moeten we even uitzoeken. Maar de vragen die u stelt, het belangenafweging tussen winst voor de gemeente versus aantrekkelijkheid voor de bewoner. Ja, daar zult u een afweging moeten maken en we kunnen inzichtelijk brengen aan welke knoppen je dan kunt draaien.
Ram heeft daar nog een vraag over.
Ja, ik ben wel even benieuwd aan hoe de wethouder hierover nadenkt. De grond kan dan over 10 jaar dan verkocht worden aan degene die dan zo'n koopwoning met erfpacht heeft gekocht. Ja, dat zijn dus mensen die een andere woning niet kunnen betalen. Dat zijn dus niet kapitaalkrachtige mensen. En dan heeft u het toch over maximalisering van de grondopbrengsten. Dan legt u toch ook weer die rekening neer bij mensen die een lager inkomen hebben.
Wethouder.
Ik heb verder geen oordeel gegeven. Ik zeg van als je kiest voor erfpacht als instrument om de winst voor de gemeente, de grond, de waardestijging die anders de eigenaar van het vastgoed tegemoet komt. Om die vooral, want daar zit wel wat in. Hè, als je geluk hebt om een woning gekocht te hebben in een gebied waar de waardestijging omheen enorm is, ja, dan word je vanzelf rijker zonder dat je bij wijze van spreken iets voor doet. Je zou kunnen zeggen, een deel van die maatschappelijke winst, zou je kunnen afronden, is een politieke keuze in middel van het erfpachtmodel. In Amsterdam kan dat, hè, daar is alles in erfpacht uitgegeven, bij ons is dat maar zeer beperkt. Maar je zou een keuze kunnen maken om dat in nieuwe gebieden te doen. Dus politieke keuze, die staat wel tegenover erfpacht inzetten als instrument om wonen betaalbaar te maken. Dat zijn eigenlijk twee manieren waarop je erfpacht kan gebruiken. Maar wij het hier een voorstel hebben neergelegd is om te kijken of je wonen er betaalbaar mee kan maken.
Mevrouw De Vries en de heer Ubben. Oh, die heeft zijn handje weer omlaag gedaan. Mevrouw De Vries.
Ja, dank u wel. Als we het dan hebben over erfpacht en waar dan de stijging terecht moet komen. Is dan verlaging van de grondprijzen ook een optie als het gaat om, met als voorwaarde dat dan alleen maar is bij bijvoorbeeld extra sociale woningbouw? Want in dat geval kunnen kopers namelijk profiteren van de waardestijging. En is het niet de gemeente die over de rug van de koper daar eigenlijk van profiteert?
Voorzitter, wij hebben al een aangepast tarief voor sociale huurwoningen. Dus op het moment dat een corporatie grond koopt van ons voor sociale huurwoning betalen ze aanmerkelijk lagere grondprijs dan wanneer dat een marktpartij is. Dat is ook precies.
En kan dat dan ook voor de goedkopere, het goedkopere segment waar de PvdA dan nu het plan voor indient, hè, voor de goedkope koop? Want het gaat dan om een vervanging van de erfpachtconstructie.
Nee, we hebben het residuele grondwaardemodel. En dat betekent inderdaad dat hoe duurder een woning is, hoe hoger de grondprijs. Zo werkt het bij ons. Dat is ons grondbeleid.
Meneer Ubbens.
Ja, bedankt voorzitter. Ja, even over dat, als je grond en je huis meer waard wordt, dat alleen bij de eigenaar terechtkomt. Ja, de OZB-tarieven zijn toch ook, dat zijn percentages. Dus die betaalt toch ook een stuk meer OZB op dit moment dan iemand met een huis dat niet in waarde stijgt.
Ja, dat klopt. Dat is waar. Ja.
Dat is waar, ja. Is het antwoord. De wethouder vervolgt.
Ja, ik ga even verder op. Maar goed, wat ik aangeef, erfpacht zitten allerlei verschillende aspecten aan. En volgens mij heeft u een aantal vragen over gesteld. En die kunnen onderdeel worden van een politiek debat. Maar ik aangeef dat het instrument zoals wij dat hebben aangereikt vooral bedoeld is om die sociale koopwoning betaalbaar of bereikbaar of haalbaar te maken. Nou, daar zijn verschillende varianten in denkbaar. Dan mevrouw De Vries. Gaf eigenlijk een heel ander geluid in. Die gaf aan van ja, de reden dat in Groningen, de grootste reden is dat wij hier een tekort aan woning hebben, is dat wij zo kritisch zijn op wat er gebouwd wordt. Daar stond eigenlijk mevrouw Volkerts tegenover. Die zei van ja, mooi dat er veel gebouwd wordt, zijn we heel erg voor, maar dat mag absoluut niet ten koste gaan van de kwaliteit. Laat ik zeggen dat als het beeld wat mevrouw De Vries schetst, hè, over de gemeente Groningen, is denk ik een karikatuur. Aan de andere kant, ik ben er eigenlijk ook wel weer trots op. Ik ben er trots op dat wij in de gemeente Groningen, ondanks de hoge woningnood, ondanks dat wij er heel erg veel tempo gemaakt moet worden, dat wij vasthouden aan kwaliteit. Kwaliteit hoe het eruit ziet, kwaliteit hoe wij omgaan met groen, kwaliteit hoe wij omgaan met voorzieningen, kwaliteit hoe wij gaan met de openbare ruimte. Een grootste fout die wij kunnen maken is dat wij op korte termijn een klein beetje tempo winst boeken, dat is maar zeer de vraag trouwens, en op langere termijn daar schade van ondervinden. Dus dat is ook een politieke keuze. En ik bestrijd overigens het beeld dat wij niet goed zouden samenwerken met ontwikkelaars. We hebben niet voor niks de NEPROM-prijs gewonnen, dat gaat echt niet naar een prijs van een gemeente die niet met marktpartijen zou kunnen samenwerken. Dan de andere vraag van mevrouw De Vries ging over de opkoopbescherming. Ja, we hebben er echt voor gekozen om die in ieder geval met de uitzondering van de oude gemeente Ten Boer gemeentebreed in te voeren. En dat is ook omdat er een waterbedeffect kan optreden wanneer je dat beperkt in bepaalde gebieden. Ik denk inderdaad dat in Meerstad het risico niet zo groot is. Al is dat, en dat is een wat cynische opmerking, dat er maar weinig woningen zijn onder de €305.000 op dit moment. Dat zal op termijn wel anders worden. En we willen juist die woningen, goedkopere woningen in Meerstad ook beschermen tegen opkopers. Want ook Meerstad kan aantrekkelijk zijn voor beleggers. Dan de heer Hekkema, die stelde nog terecht denk ik het punt over de wooncoöperaties. Nou, binnenkort is
mag ik daar dan nog één volgvraag over stellen?
Nou, doe maar dan.
Eigenlijk zijn het op de twee punten. De eerste is de samenwerking met ontwikkelaars. het is hartstikke mooi dat er een prijs gevonden is natuurlijk voor de ontwikkeling in het centrum. Maar dat is natuurlijk niet de enige ontwikkelaar waar de gemeente mee samenwerkt. Dus dat is een mooi voorbeeld om uit te halen. Maar we zien natuurlijk ook aan de andere kant dat bijvoorbeeld bij de Help 3 het totaal niet van de grond komt. En we daar al jaren aan het steggelen zijn. En dat is natuurlijk op veel meer locaties zo. Dus nou, ik vind het ook wel een beetje een makkelijke reactie. Dan hebben we de vraag. En dat gaat over de opkoopbescherming. Want uiteindelijk is het toch de bedoeling om de grootschalige opkoop tegen te gaan. En is het helemaal niet verkeerd dat er ook particuliere huur is en dat er in Meerstad eens een woning verhuurd wordt? Dat is heel erg nuttig voor een gezonde woningmarkt. Dus dat er allemaal verschillende categorieën woningen zijn. Maar met zo'n opkoopbescherming voorkom je dat er nog op een goede manier verhuurd kan worden. Hoe kijkt de wethouder daar dan naar?
Wethouder.
Nee hoor, er zullen zeker in Meerstad ook huurwoningen gebouwd kunnen gaan worden, zowel in het sociale segment als het middensegment, die zijn er ook al. Wat we willen voorkomen is inderdaad, en of het nou grootschalig gebeurt of per woning, dat beleggers eigenlijk bestaande koopwoningen die met andere redenen zijn ontwikkeld opkopen om ze vervolgens te gaan verhuren. En over de Help 3, daar komen we hopelijk op korte termijn op terug. Dan de heer Hekema, was ik al even begonnen over de wooncoöperaties. Ja, dat is inderdaad een. Kijk, ik ben het wel met de heer Dijk eens dat het niet de oplossing is voor de wooncrisis. Maar ik denk wel dat het een aanvulling kan zijn op het bestaande, bestaande woonvormen. Dus echt voor bepaalde groepen kan het buitengewoon interessant zijn. Er zijn inderdaad landen, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, waar het veel grootschaliger plaatsvindt. Binnenkort vindt er ook een debat plaats, platform Gras, doe ik zelf ook al mee. En dan zullen we eens kijken wat daar meer mogelijk is. En we komen ook met instrumentarium om aan deze groepen te helpen. Mevrouw Sloot vroeg nog naar de handhaving van de opkoopbescherming. Ja, we hebben op dit moment nog niet het beeld hoeveel dat zal zijn. Daar gaan we echt naar kijken en dan zullen we ook met een voorstel komen. De heer Ubbens had nog een vraag, denk ik, dan ben ik de laatste vraag over de middenhuur, de woonruimteverdeelmodel, voor- en nadelen daarvan. Dat zullen we in beeld brengen en dat kunt u ook afwegen als we daar voor de zomer op terugkomen.
Dank u wel. Zijn er nog dringende vragen blijven liggen? Mevrouw Volkerts, GroenLinks.
Ja, ik had nog iets gevraagd over de positie van de roerende goederen, de woonboten.
Ja, u heeft gelijk. Ben ik vergeten, excuus. Nou, wij hebben volgens mij met het bestemmingsplan, of de verordening, moet ik even helpen, een van de twee, maar al geregeld dat de uitbreiding van het verhuur op woonschepen niet meer mogelijk is. Dus dat is al geregeld.
Misschien nog een keer, want ik geloof dat mevrouw Fokkers het niet helemaal.
Nou, we hebben al we hebben natuurlijk sprake, zijn inderdaad van zogenaamde bootjesmelkers. En we hebben al geregeld dat nieuwe boten, zeg maar, of bestaande boten niet opgekocht kunnen worden om ze vervolgens te verhuren.
Meneer Bos nog, de laatste dringende vraag.
Ja, misschien heb ik het gemist, maar was er nou een reactie gekomen op het effect van maatregelen op de voorraad van studentenwoningen?
Nee, daar had ik voorzitter nog geen reactie op gegeven. Kijk, deze maatregelen zijn denk ik vooral bedoeld om in de nieuwbouw, hè, waar we het hier over hebben, meer betaalbare woningen te genereren. En dat is één. En de opkoopbescherming is eigenlijk vooral bedoeld om het opkopen en volgens integraal doorverhuren van woningen tegen te gaan. De beperkende maatregelen met betrekking tot de kamerverhuur, die hebben we al genomen. Dus ik verwacht eerlijk gezegd niet dat door de opkoopbescherming het voor studenten ongunstiger wordt. Eigenlijk die maatregelen hadden we al genomen, zeg maar. Ik denk dat vooral hier voorkomen wordt dat wat goedkopere woningen tot 3 ton, die nu worden opgekocht, mogen niet meer gesplitst worden, maar worden dan vaak integraal verhuurd. Dat proberen we tegen te gaan. Dus ik denk dat voor studenten het effect van die opkoopbescherming beperkt zal zijn.
Meneer Dijk nog?
Ja, voorzitter. Ik had een vraag gesteld over concentratie van kwetsbare groepen. Nou weet ik dat deze wethouder dat ook wel ziet. Ik geef het ook wel eens, zeg maar, straat voor straat ook wel eens bij hem aan. Mijn vraag is dan, moeten wij daar extra middelen voor doen? Want ik geef het wel vaker en langer en al een paar jaar aan. En toch zie ik het weer terugkomen iedere keer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Kijk, wij hebben op dit moment een structuur met de coöperatie dat we hier echt op letten, hoor. Dus wij proberen te voorkomen dat dit soort concentraties ontstaan. Ik denk niet dat de oplossing is een spreidingsmodel in de woonruimteverdeling. Want ja, dan ga je echt wel heel erg sleutelen aan allerlei dingen. En voor je het weet wordt elke woning bepaald door de coöperatie wie er komt te wonen. Wat we doen, en dat werkt tot nu toe ook, is dat wij, wanneer we zien dat in een aantal straten door het systeem toewijzingen heel eenzijdig bij bijvoorbeeld statushouders terechtkomen, dat we zo'n straat dan uit het systeem halen en op een andere manier toewijzen. En ik ken een aantal voorbeelden die u genoemd hebt. En ik denk wel dat dat straten zijn die vaak die concentratie hebben ontstaan vanuit het verleden. Maar we proberen dat nu zoveel mogelijk te voorkomen. Ook in het belang van de statushouders zelf.
Dank u wel. Het is natuurlijk een interessant debat. Het is ook verkiezingstijd. Dus dan ervaar je toch een beetje dat de ruimte, dat die dan gedwongen door de voorzitter moet worden beperkt. Het spijt me, maar het is niet anders. Misschien had de agendacommissie wat meer tijd hiervoor moeten uittrekken. We hebben een brief en we hebben een voorstel, een raadsvoorstel. Een brief kan, en dit is allemaal even volgende week, zou dat aan de orde kunnen komen. Ik vermoed eigenlijk zo dat die discussienota betaalbare woningbouw wel tot een motie framed of iets dergelijks gaat leiden. Dus dat moeten we dan maar even doorgeven aan de agendacommissie. En de huisvestingsverordening, is daar nog behoefte aan om daar iets mee te doen, te amenderen of moties op in te dienen? Of kan die gewoon conform naar de raad?
Ja, mogelijk nog wel iets van een motie om de opkoopbescherming te beperken.
Oké. Dan houdt u dat in beraad, maar laat u dat tijdig weten. Dan kunnen we dat tenminste ook zo plannen. Dank u wel. Sluit ik nu deze bijeenkomst. En ik hoop niet dat ik van de volgende voorzitter te veel op mijn kop krijg. En dan zie ik u graag een andere keer weer terug.